Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Met droefheid deelt de kerkraad u mee dat afgelopen vrijdag 22 januari is overleden in de leeftijd van 100 jaar onze zuster Maria Meijer. Ze werd het afgelopen half jaar verzorgd in huize Winterdijk te Gouda. Vanwege de coronamaatregelen is er geen condoleance. De dienst, woord en gebed wordt gehouden op donderdag 28 januari om 10:30 in besloten kring. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Karsenhof, eveneens in besloten kring. De rouwdienst is te volgen via de website van onze kerk. Vanmiddag gaat dominee B.L.C. Arnoudse uit Doornspijk ons voor. In verband met de aangescherpte maatregelen gaan de huisbezoeken voorlopig niet door en worden alle catechisaties online via Zoom gegeven. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heer wil en wij leven. Er wordt nog niet gecollecteerd in deze diensten. We vragen u om uw gave over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Tot zover.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen, gemeente, op Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. We noemen in Psalm 73 het eerste vers. De schriftlezing deze middag is uit de Bijbelboek Openbaring, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. We noemen als lezing uit het woord van God Openbaring 2, de versen 1 tot en met 11. We doen eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zingen wij Psalm 38, het 9e vers. Maar wat klaag ik, Heer der Heren? Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Psalm 38, vers 9, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naam wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken de Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom van het leven die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel van de gemeente van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zij zijn het niet, maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.
Tekst voor de prediking deze middag, gemeente, is de tweede brief van de Heer Jezus Christus vanuit de hemel gegeven aan Johannes op Patmos. Brieven, een van de zeven brieven dus. De tweede, alle zeven brieven zijn gegeven aan de kerk op aarde tot op de dag van vandaag toe. We willen vanmiddag dus overdenken, stilstaan bij de boodschap vanuit de brief aan de gemeente van Smyrna. Laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Om zijn zegen te vragen over de bediening van het woord. U bent het, Heere, trouwe God, die ons samenbrengt in uw huis. En u bent het, Heere, die ons ook, als we thuis moesten blijven, het geeft dat we de dienst thuis ook mee kunnen maken. We zeggen uw naam daar hartelijk dank voor. U bent de getrouwe. U bent die God die eens de rustdag hebt ingesteld en u geeft het dat we die nog steeds houden. En dat is naar uw inzetting. En dat is goed voor de mens ook. En u bent het, Heere, die de verkondiging van uw woord doet voortgaan. En dat is ook uw trouwe zorg voor uw gemeente op aarde, voor de kerk op aarde. Wat hebben wij dat nodig, dat beide, die rustdag. Maar ook dat uw woord voor ons open gaat en dat het tot ons mag komen. En dan bidden wij u heel eenvoudig of dat u het deze middag ook wilt geven. Dat de verkondiging van uw heilig woord tot zegen mag zijn van degene die luisteren, degene die met ons verbonden zijn, degene die hier zijn of degene die het op een ander moment beluisteren. U hebt alles te zeggen. Van u zijn alle dingen en alle dingen zijn in uw hand. En dat is toch ook de prediking en de bemoediging van de openbaring. Dat u moed en krachten vanuit uw woord wil geven als we daarop zien dat niets uit uw hand loopt. Ook als wij in het donker verblijven, of dan wanneer er moeite zijn, wanneer er verdrukking is, wanneer er een lijden is. En wij hebben daar als kerken in deze tijd ook in die zin mee te maken, dat we allerlei beperkingen zijn opgelegd. Maar als we denken aan zij die dezelfde naam als wij mogen belijden, die misschien minder de verkondiging van uw woord op een andere wijze hebben gehoord van jongs af aan of later. Maar daar waar uw kerk is gebouwd, Heere, wat zijn er toch op veel plaatsen verdrukkingen. Daar willen we voor bidden, voor de lijdende kerk. En als we daar de verhalen van lezen of als we wel eens iemand ontmoet hebben uit Wit-Rusland of uit Afrika of waar dan ook vandaan, of als we het echt in ons opnemen wat het is om de naam van de Heere Jezus Christus verdrukking te lijden, dan mogen wij zeggen, Heere, wat geeft u ons veel goed en veel vrijheid en gelegenheid. En dat er zulke verdrukking niet is bij ons, dat het ons leven zou kunnen kosten of gevangenschap zou kunnen kosten als wij in uw naam zouden samenkomen. En tegelijkertijd, ja, we leven wel in een tijd waarin het seculiere denken toeneemt en ook zich uitstrekt naar hen die uw naam belijden. Heere, doe ons pal staan voor uw woord en voor uw waarheid. En geeft u het in het onderwijs, in de politiek, maar ook in de kerken, dat wij niet zullen wijken. U roept, Heere, tot getrouwheid. Tot getrouwheid ook, ja, in de kerk, maar ook in de samenleving. Tot getrouwheid in ons werk, als we dat hebben. Als we de leeftijd hebben en de gezondheid hebben en de gelegenheid om te werken. We zeggen uw naam ervoor dank. Ook als dat nu in aangepaste zin zal zijn voor verschillende van ons. Heere, we bidden u om kracht en ook om geduld en ook voor onze kinderen en voor de jongeren die de gang naar de school niet kunnen meemaken. Heere, als ze veel thuis moeten zitten en ja, ook voor de catechisatie al, het is allemaal best wel moeilijk. Mogen we zien, Heere, toch tegelijkertijd op de vele, vele zegeningen die u ons geeft. Want het ontbreekt ons niet aan eten en aan drinken. En het ontbreekt ons niet aan warmte en aan zoveel dingen meer die voor ons vaak als vanzelfsprekend zijn. Uw goedheid is groot. En toch tegelijkertijd, ja, Heere, we bidden u ook. Wil ons sparen en dragen en helpen, ook in deze tijd. En wilt u gedenken aan ons volk, aan ons land en aan de wereld in nood. Wilt u de middelen, de medicijnen zegenen bij hen die met corona in het ziekenhuis liggen. Wilt u geven ook dat de vaccins tot zegen zullen zijn? Maar schenkt u ons ook geduld en geeft u dat we van de dingen die ons overkomen ook mogen leren. Ook mogen leren. En misschien al meer verwonderd ook raken. Daarom dat we kerk mogen zijn en kunnen zijn. Ook al missen we op dit moment veel onderling. Toch ook met elkaar verbonden zijn voor de troon van u. Ook als we een week achter ons hebben, of ook in de tijd leven van droefheid en van rouw, als een oude zuster overleden is. Doe ons dicht bij u schuilen, dat we niet zonder u kunnen leven. En laten de gebeden, Heere, vermenigvuldigd worden ook voor degenen die nog vreemd zijn aan u. Opdat ze zullen ingaan in het koninkrijk van u. En zij die ermee worstelen, het soms wel zoeken, maar soms ook zo aflaten weet. Trekt u ze, Heere, met koorden van liefde, opdat niet één van ons verloren zou gaan. Ook daar getuigt de openbaring van de ernst, van het verloren gaan, maar ook van de heerlijkheid, van het behouden worden. Heere, geeft u dat deze middag een van de brieven voor ons mag spreken. Ook tot bemoediging. Dan mag het zo zijn, Heere. U weet alle dingen, u kent de gemeente, u kent de kerkenraad. Dat als we het zouden leggen naast de brieven. Nee, dan is het niet om onze verdiensten als we er, om zo te zeggen, menselijk gesproken, goed van af zouden brengen. U weet alle dingen. U bent het ook die harten en nieren kent en proeft. Sterkt u in uw gunst, in uw goedheid, uit genade. Maar laat er zo ook voor uw aangezicht veel verbondenheid met elkaar zijn. In ziekte, in moeite, hoe dan ook. U kent ons aller leven. Doe ons u volgen. Wat zou het groot zijn. Als u niet ons zulke verwijten zou hoeven te maken als aan de gemeente van Efeze. Eerst de liefde verlaten. Wel een heleboel dingen goed, maar toch ook. Ik heb tegen u. Gedenkt u, Heere, kerkelijke leven, ook in bredere zin, de klasses in het hele land. Gedenkt u onze overheid, onze regering. Ook in deze tijd, demissionair, toch gedenkt u ook de hele bevolking dat ze zich houden, dat we ons zullen houden aan de maatregelen. Wees met ons en met onze jonge mensen ook, waarvoor de dingen ook moeilijk zijn. Heren, als we veel alleen zijn, hoge leeftijd, zegen als we dan nog samen mogen zijn. Maar er zullen er ongetwijfeld ook alleen zijn. Wilt u nabij zijn? Soms dan kunnen we alleen zijn, eenzaam, maar het dan toch ook weten, niet alleen te zijn. Geef het, Heren. Heren, werkt u met de kracht van uw woord en met de kracht van uw geest. Bekeert u wie nog onbekeerd is. Brengt u tot het geloof. Doet u ingaan en bindt het op het hart. Zoekt eerst het koninkrijk van u. Niet alleen om het voor het eerst in te gaan. Maar ook dan wanneer we zijn ingegaan. Om te leven overeenkomstig uw koninkrijk. O, vergeeft u dan al onze zonden, al onze tekorten. Doe ons gedurig zien, Heer Jezus Christus. U bent de koning, u regeert. Maar u bent ook de profeet en leraar die ons onderwijst. De enige priester, hoge priester, die met uw offer volkomen heeft voldaan. Doe ons u ook zien, om gelijkvormig te willen zijn aan uw beeld. In het gehoorzaam zijn van al de geboden van uw Vader. Maar ook, ja, om op u te gelijken. Heere, schenkt u het. Dan hebben we u elke dag veel te vragen. En dan kunnen we niet één van de dagen u ons werk aanbieden. Om op grond daarvan zalig te kunnen worden. Elke dag. Vergeef ons onze zonden. En doe ons zien. En het weten ook. U weet van alle dingen af. Maar ook u zult eens komen. Mogen er momenten zijn dat we daar ook naar uitzien. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haast. Uit genade. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, vers 6. Gemeente, ongetwijfeld zal vaker gepreekt zijn, het woord van de Heere verkondigd zijn vanuit een van de 7 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Klein-Azië, het gebied wat nu Turkije heet, daar waar de apostelen het eerst op zendingsreis geweest zijn, daar waar christelijke gemeenten ontstaan zijn, daar waar de verkondiging van de gekomen Messias, de Heere Jezus Christus, geloofd is. Brieven aan die gemeenten, brieven die tegelijkertijd niet alleen voor die ene gemeente bestemd waren, voor de gemeente van Efeze of van Smyrna of van Pergamus of Thyatira of Philadelphia of welke dan ook, maar tegelijkertijd ook voor alle gemeenten, brieven, zo kunnen we zeggen, vanuit de hemel, gegeven door de verhoogde Heere Jezus Christus, aan zijn kerk op aarde, opgeschreven door Johannes, op hoge leeftijd, die toen om de naam van de Heere Jezus Christus moest lijden, verbannen was op het eiland Patmos. Dat gold als een eiland, een soort kolonie, waar allerlei mensen door de Romeinen gebracht werden, die geen invloed mochten meer hebben op de mensen op het vasteland. Het zwijgen opgelegd moesten worden. De Heere staat daarboven, want hij geeft zijn brieven vanuit de hemel voor zijn kerk op aarde toen en voor zijn kerk op aarde tot op de dag van vandaag toe. De duivel kan menen dat hij veel kan en de Heere laat hem ook tot veel toe. Toch, de Heere staat erboven. Datgene wat hij soms meent, wat in zijn programma goed past, daar staat de Heere boven. Johannes op Patmos, nooit meer zal die voorganger meer kunnen spreken. Nooit meer zal hij zijn invloed kunnen doen gelden. Nee, er was toen geen telefoon. Helemaal geen mobiele telefoon. Zwijgen opgelegd. Nee hoor, de Heere staat erboven. Johannes hoort de brieven vanuit de hemel. 7 brieven vanuit de hemel tot op de aarde, tot op de dag van vandaag toe. We hebben er 2 gelezen. De brief aan de gemeente van Efeze en de brief aan de gemeente van Smyrna. De brief aan de gemeente van Smyrna is een, kun je wel zeggen, een unieke brief. Een onderscheid met die van Efeze, maar ook met de meeste van de brieven, vindt hier niet een maar in plaats. Bedoelt u? Nou, een tegenstelling. In veel brieven is het zo dat de Heere Jezus vanuit de hemel zegt, daarin prijs ik u, maar ik heb iets anders tegen u. En daar moet u zich van bekeren. Kijk er maar in de brief van Efeze. De gemeente werkt, is lijdzaam, verdraagt de kwade niet. En verdraagt. En ze zijn niet moedig geworden daarin dat ze het kwade, de verkeerde leer van de leugenaars, dat ze die bestraffen. En dan in vers 4. Maar ik heb tegen u. En dan komt het iets heel ernstig. Dat ze de eerste liefde hebben verlaten. En zoiets vind je ook in de 3e brief. Maar, lezen we dan in vers 14, ik heb enige weinige dingen tegen u. En ook in de 4e brief, ook daarin. Maar, vers 20, ik heb enige weinige dingen tegen u. En daar moeten die gemeenten zich, daar moeten die mensen zich dan van bekeren. Zoiets lees je in de brief aan de gemeente van Smyrna niet. Geen verwijt. Dat is heel bijzonder. De gemeente van Philadelphia krijgt een dergelijke brief. Smyrna ook. En dat is best heel bijzonder. Wie kan nu zeggen, ik dacht er in het gebed aan, dat we een goede gemeente zijn. Wie kan nu zeggen dat de Heer niets op ons tegen heeft? Heel persoonlijk. Toch altijd. Kan ze de Heer lief hebben, de Heer dienen? Kunt u aan het eind, kan jij aan het einde van de dag bidden? Heer, hier ben ik, u hebt mij gezien, ik heb alles goed gedaan. Nee, dat kan toch niemand? Juist niet. En toch, wat een zegen, als er veel is waar de Heere blij om is, laten we het zomaar zeggen. Deze gemeente, gemeente aan Smyrna. Smyrna is de huidige stad Izmir, een miljoenenstad. Bijzondere brief. We staan daarbij stil deze middag. Onder het gezichtspunt van drie punten. Christus weet van de moeite. Daar lees ik de versen 8 en 9. Schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en wederlevend is geworden. En dan komt het, ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Doch gij zijt rijk. En de lastering weet ik, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge van de Satan. Dat is de eerste gedachte. Christus weet van de moeite. De tweede gedachte, hij voorziet verdrukking. Vers 10 staat het. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Ziet wat gebeuren gaat. De duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat ge verzocht wordt. En ge zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Derde gedachte, wat hij geeft. Hij geeft de kroon des levens. Immers, zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint. Zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dus Christus' brief aan de gemeente van Smyrna, drie gedachten. Hij weet van de moeite, hij voorziet verdrukking en hij geeft de kroon des levens. Efeze, niet daar ver vandaan, aan de kust van Klein-Azië ligt Smyrna. Tegenstelling is er tussen die plaatsen. Van toen naar nu, Efeze bestaat nog, maar het is één grote ruïne. Smyrna bestaat ook nog, Izmir, zoals ik zei, hele grote stad geworden. In december was daar nog een aardbeving, toen is die stad in het nieuws geweest. In Efeze, daar bestaat geen christelijke kerk meer. Efeze is een ruïne geworden. Maar in Smyrna, tot op de dag vandaag, niet alleen een grote Grieks-orthodoxe kerk, maar naar verluidt ook een christelijke gemeente. Smyrna van toen, het werd genoemd als plaats de kroon van Azië. Kroon van Azië. De kroon van het land. Daar was welvaart. Daar was rijkdom. Daar moest je wonen. Dat was een heerlijk wonen. Gelegen aan een prachtige baai. Maar toch, ja, toch wel iets van een tegenstelling. We zien het ook al in die brief. Er is armoede, maar ook van rijkdom sprake. Dat was toen ook zo, in de samenleving. Tegen de berghelling, daar waren de mooie huizen gebouwd voor de upper ten. Voor degenen die het goed hadden, die goed in de slappe was zaten. En onder aan de voet van de berg, nee, er stonden geen prachtige villa's. Dat waren eerder Ja, eenvoudige hutten zou je haast zeggen en soms wel krotten van de arme mensen. In Smyrna, hoe kwam dat? In Smyrna stond een grote tempel. Tempel voor de Romeinse godin Roma. En in Smyrna stond ook een grote tempel voor de Romeinse keizer, die in die tijd als God werd vereerd. Door al de inwoners, iedereen deed daar aan mee. Dat was gewoon. Gewoon zoals het nu, zeg maar, in Noord-Korea is, als men die beelden meters hoog passeert van de familie die daar aan de dynastie is, de regering drijft vanaf de Tweede Wereldoorlog af. Nu Kim Jong-un. Als je dat passeert, dan dien je eerbiedig stil te staan en een kleine buiging of een grote buiging te maken voor de leider die als een god zich waant en als een god geëerd moet worden. Kunnen de kinderen van de gemeente zich niks bij voorstellen dat dat zou kunnen, ook in ons land. Daar kunnen wij ons als volwassenen gelukkig ook niks bij voorstellen. Dat wij moeten buigen voor een stenen beeld. En daar van dat beeld, van dat dan een verbeelding is van een godheid, dat we daar kracht van moeten ontvangen en gunst moeten ontvangen. En dat wij daarom dat moeten eren. Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Gelukkig niet. Maar dat komt ook omdat wij zo'n seculier land zijn geworden. En dat komt ook omdat zo weinig mensen in de praktijk van hun leven nog leven met de levende God die zich niet laat verbeelden in een stenen beeld. Toen de prediking daar plaatsvond, de prediking na Pinksteren in die steden van Klein-Azië, is in Smyrna ook, zijn de apostelen ook in Smyrna gekomen. En toen hebben ze daar gepreekt in de synagogen tot de Joden. Deden de apostelen als ze op zendingsreis gingen, als ze het evangelie van Christus gingen verbreiden, eerst tot de Joden spreken. Zij verstonden hun taal, zij hadden de Bijbel ook, dat hadden de apostelen ook. En dan maakten ze bekend wat er in Jeruzalem gebeurd was en in Bethlehem gebeurd was. Daar de Heer Jezus was geboren en in Jeruzalem, dichtbij Jeruzalem, op de Olijfberg, op de Golgotha, de Heer Jezus Christus was gestorven. En dat hij zijn leven had gegeven om zondaren zalig te maken. Dat wat hij alleen kon, als ze dat evangelie verkondigden en als men het geloofde, dan werd er in zo'n plaats een gemeente gesticht. Een nieuwe gemeente. Want de meeste Joden wilden daar niet aan. Die geloofden dat niet. Nee, de Messias, dat is Jezus niet geweest. Anders was hij niet gestorven. En anders hadden wij wel hem gekend. En anders had hij ons wel verlost van het juk van de Romeinen. Nee, wij wachten nog tot de Messias komt. Die Joden, de meeste Joden vonden het afschuwelijk. Prediking van apostel Paulus en Johannes en Jacobus, Petrus. Niets moest men ervan hebben. Maar degene die het wel geloofde en, en van wie de Heilige Geest het hart opende. Hij is het. God heeft zijn woord gestand gedaan. Hij heeft zijn woord gehouden. Er is nu een weg om zalig te worden in de komst en in het werk van de Jezus Christus is alles volbracht. Mensen die dat geloofden, ze kwamen buiten de synagoge te staan. Ze kwamen apart te staan en ze vormden een eigen gemeente, een christelijke gemeente. Daaronder aan die berg bij Smyrna. Daar woonden veel christenen. En die slechte huizen. Die krotten. Hoe kwam dat? Ze werden uitgerangeerd van de samenleving. De banen die goed geld opleverden, die kregen ze niet meer. Ze werden geboycott. Waarom dan? Ze werden niet voor vol aangezien. Omdat ze niet meer naar de tempel van Roma gingen. En omdat ze de keizer geen goddelijke eer meer konden toebrengen. Want één was hun Curios en dat was niet Caesar, maar dat is de Heere, dat is de Heere Jezus Christus. En één is hun Soter, hun redder, hun zaligmaker, hij alleen. Christus vanuit de hemel ziet het, wat het betekent voor hen om christen te zijn, om in hem te geloven. En hij ziet het. Dat ze daardoor arm zijn, maar ze zijn rijk. Dat ze daardoor verdrukt worden en dat ze daardoor gelasterd worden. Gelasterd nota bene door degenen die qua denken en qua achtergrond de dichtste bij hen stonden, namelijk de Joden. De Joodse gemeenschap in de synagoge. Waar ze misschien zelf ook daar voor het eerst met het evangelie in aanraking zijn gekomen, zijn uitgestoten. En u, ze worden gelasterd. Men vertelt praatjes in, die niet kloppen over hem, misschien wel over de wijze van avondmaal vieren. Wat de christenen zijn gaan doen sinds dat de apostolische prediking tot hen is gekomen. Dat ze gedenken de dood van de Heer Jezus Christus en daarbij brood en wijn gebruiken. Ze worden gelasterd door hen die nog orthodox Jood blijven. En het houden bij enkel en alleen de oud-testamentische inzettingen. Die wel houden, maar toch niet leven zo zoals ook ergens in het Oude Testament staat. Mijn volk zal alleen wonen. En daarmee wordt dan bedoeld alleen de Heere dienen. Ook dat blijven doen dan wanneer je... Ja, toch niet zou kunnen meedoen aan. En zij doen dat wel. De grote zonde die de Heere in het Oude Testament door de profeten telkens laat aankondigen. Dat ze zich verzwageren met de godsdienst, de afgodendienst die er in die tijden heersten. Deze Joden doen dat ook. Ze hebben van de Romeinen een synagoge. Ze mogen dat gebouw gebruiken. En de Romeinen zullen hen beschermen. Maar die Romeinen verwachten van die Joden een tegenprestatie. En dat is dat ze ook meedoen aan de cultus van Rome. Een buiging maken voor het beeld van Caesar. En het uitspreken dat hij Curios is. En meedoen met de goddeloze feesten die er in die andere Romeinse tempel plaatsvonden. En dan zegt de Heer Jezus, als je zo leeft, dan zeg je wel dat je Jood bent, maar dan ben je het niet. Maar dan is dat gebouw waar je samenkomt, de synagoge van de Satan. Hele scherpe uitdrukkingen lees je in de brieven. Een synagoge van de Satan. Dan kom je samen daar waar de Satan huist. Vreselijk gemeente. Ze zeggen dat ze Joden zijn. Zo oordeelt de grote kerkvisitator Heer Jezus Christus, die het hart van de mens doorziet. Maar ze zijn geen Joden, althans niet in die zin zoals Abraham leefde. Ze beroemen zich in Abraham, Abrahams kinderen, maar ze doen niet de werken van Abraham. Ze kennen het leven van de vreemdelingschap niet. Ze passen zich aan de wereld om den broden. En daarom ze lasteren degene die zich niet aanpassen aan de toenmalige cultus in de wereld. En dat zijn de christenen. En daarom worden ze geboycott, liggen ze eruit. En hebben ze geen kans om in maatschappelijk opzicht rijk te worden. Ze zijn arm. Ze leven in diepe armoede. Maar de Heer Jezus zegt, je bent wel arm in maatschappelijk opzicht, maar je bent rijk in een ander opzicht. En dat is nog veel en veel belangrijker. Het is tot troost. Als Christus het zegt, ik weet van je af, ik weet uw werken. Daar gij alles ziet en weet, zo zongen we zo net met Psalm 38, is het u ook wel eens tot troost. Dat de Heere alles van je weet. Het kan wel eens angstig zijn, hè? Als je weet dat de Heer alles van je weet. Als je verkeerde dingen doet, als je vader of moeder het ziet, per ongeluk net op een verkeerde site zit, even geen erg in. En je weet s'avonds als je gaat danken, bidden, dat had ik niet moeten doen. De Heer weet alles. Dan moet je maar eerlijk je zonden ook beleiden. Maar hier is het tot troost bedoeld. Christus weet het. Hij ziet het hart. Ik weet waar je woont. Ik weet dat je daar woont, waar de troon van de duivel staat. En dat is niet makkelijk. Dat is moeilijk. Als je in zo'n samenleving woont. Je woont niet op een eiland. Maar daar waar de synagoge van de Satan staat. En zij die het dichtst bij je zouden staan, die lasteren je. Dat kan een mens slecht tegen, hoor. Dat je gelasterd wordt. Daar kunnen we slecht tegen. Dat kan een geweldig kruis zijn als je dat moet dragen, als je dat moet verdragen. Dat mensen over je lasterlijke taal uitkramen. Als je niet kunt verweren tegen kwade geruchten. Zoiets mag in de christelijke gemeente natuurlijk absoluut niet plaatsvinden. Maar als, wat kan dat een kruis zijn. Maar wat een troost dan als de Heere Christus zegt, ik weet ervan. En ik weet er ook van dat je het zo arm bent. Maar je bent rijk. Degene die waar je tegenop ziet, die mooie huizen op de berghelling, je denkt dat die rijk zijn. Maar jij bent rijker. U bent rijker. Want u hebt een schat in de hemel. Dat is veel meer dan een prachtige mooie villa. Die moet je een keer verlaten. Of er is een aardbeving en er stort in. Maar een schat in de hemel, die verlies je nooit. Wie je ook bent. En hoe arm je misschien ook bent. Of hoe sociaal arm je misschien ook bent. Misschien sta je wel helemaal alleen in het leven. Maar als je een schat in de hemel hebt, dan kan het leven moeilijk zijn. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. De Heere ziet in gunst op die hem vrezen. Dan kun je misschien veel verliezen hebben moeten lijden in je leven. Veel kansen hebben gemist of hoe dan ook. Dat je denkt van, wat ben ik toch een topper. Wat ben ik toch een arm mens. Je bent niet arm als je de Heere mag kennen. Als de Heere in gunst op je ziet. Dan kan het leven wel moeilijk zijn. Verdrukking. Ja, de tweede gedachte. Hij voorziet het verdrukking. En dat heeft heel wat te betekenen, gemeente. Maar toch, als je van hem mag zijn, welk een troost is dat. Ik weet uw armoede. Zijn we arm? Van nature zijn we allemaal arm, straatarm. In die zin, Job zegt, naakt kwam ik uit de buik van mijn moeder. Dat hebben we ook allemaal gedaan. We hebben niks meegebracht. Geen enkel kledingstuk hebben we meegebracht toen wij op aarde kwamen. En we hebben een heleboel ontvangen intussen tijd. Alles ontvangen, alles gekregen. Maar wat is eigenlijk eigendom? Wat is eigenlijk je bezit? Je hebt het gekregen. Ook als je een hele dure auto kan rijden. Ook als je een prachtig mooi huis hebt, je hebt het gekregen. Of als je een minder mooi huis hebt, je hebt het gekregen. Zien we zo de dingen van het leven? Of heb ik het verdiend? Heb ik het met mijn prestaties zover gebracht? Geestelijk zijn we, zo zei ik, van nature allemaal arm. We hebben niks meegebracht wat voor God kan bestaan. We zijn allemaal Adamskinderen. Van nature vijanden van God. Tegenstanders. Wat een wonder als de Heere zegt, je bent rijk. Want dan is het de rijkdom die hij ziet in je hart. Van de waarachtige bekering. Het nieuwe leven. En het geloof in hem. En dan mag je arm zijn misschien naar maatschappelijke omstandigheden. Maar dan ben je toch rijk. Hoe dan? Nou, omdat hij gekomen is. Hij die rijk was. En zijn hemelse rijkdom in de hemel liet toen hij op aarde kwam. Om uwentwil. Ik weet uw armoede. Armoede. In zekere zin blijven we dat in geestelijk opzicht. Profeet Zefanja zegt dat. Dat de Heere zal doen overblijven een arm en ellendig volk. Maar toch dat op de naam van de Heere zal vertrouwen. En jezelf arm. Hoe dan? Nou, dat je soms probeert om heel veel goeds voor de Heere te doen. En dat misschien tegelijkertijd in je hart sluipt van, ik heb toch bij de Heere wel een streepje voor. Ik verdien toch wel iets. Nee, we kunnen het nergens mee goed maken. Wat wij kapot hebben gemaakt. De Heere doet alles. Hij alleen. Hij herstelt. En bij wie in zijn dienst komt en bij zijn koninkrijk mag horen, dan hoort het er ook bij dat als je gaat geloven, tegelijkertijd ook alles voor hem over hebt. Vanuit de liefde. De goede werken. Goede werken. Uit liefde. Uit wederliefde. Maar niet om mee te betalen. Hij heeft de schuld betaald. Hij maakt rijk. Wij arm zijn. Gij zijt rijk. Christus, de tweede gedachte gemeente, voorziet verdrukking. Hij weet wat er komen gaat. Vrees maar niet, zegt hij dan. Wees maar niet bang. De dingen die gij lijden zult. Het is waar hoor. Ziet, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Omdat je verzocht wordt. En er zal een verdrukking komen. Dat moet wel geweest zijn, gemeente. Toen in die tijd te leven. Wij kennen geen verdrukking. In de Nederlandse gevangenissen zitten geen mensen. Omdat ze hebben ingestemd met wat de ouderling las net die 12 artikelen. Kun je toch niet voorstellen. Zou dat ook hier kunnen komen? De Heere weet alle dingen. De Heere weet alle dingen. Hij weet het wat er komen gaat. En hij zegt vooraf, vrees maar niet. De dingen die gij lijden zult. We kunnen ook een ander opzicht moeten lijden. Lijden als we een zoon of dochter hebben. Die zich helemaal afgekeerd heeft van de kerk en van het woord. Lijden als de dokter met een ernstige boodschap tot je komt. Lijden. Als er ontwikkelingen zijn in het leven waarvan je zegt, ik weet niet waar het heen moet gaan. Als je piekert en je komt er niet uit. Hoe moet het toch, hoe moet het toch? Leiden, gemeente. Ja, dat moet de gemeente van Smyrna ook. Het hoort er als het ware als vanzelf bij. Maar zie dan ook hoe Christus zich aanduidt aan de gemeente van Smyrna. Wie is hij? De eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Hij alleen kon opstaan uit de doden en hij heeft het gedaan en hij leeft voor de gemeente van Smyrna, ook nadat hij ten hemel is gevaren. Hij leeft voor zijn kerk op aarde, ook op dit moment, biddend tot zijn vader, bewaar ze in uw naam. Hij maakt plaats in de hemel, ook voor u, ook voor jou. Lijden, de gemeente van Smyrna moest lijden. 60 jaar na het ontvangen, na het ontvangen van deze brief, is een van de voorgangers van die gemeente van Smyrna. In het jaar 155 op de brandstapel terechtgekomen. De brandstapel, de stapel hout. Waar de overheid, of degene die het voor het zeggen hadden, de brand in zouden steken. Er stond een man op. Zijn naam was Polycarpus. Jarenlang had hij de gemeente, christelijke gemeente van Smyrna gediend. Als ouderling, als bisschop, als dominee, zo zou je kunnen zeggen. Waarom dan op die brandstapel? Er was een Romeinse officier. Ze hadden hem aangeklaagd. Misschien wel de Joden of anderen. Deze Polycarpus, die man, die is de aansteker dat al die christenen niet willen buigen voor de keizer. Die moet opgepakt worden. En toen hij geplaatst was op het hout, was er een Romeinse officier die zei, je hoeft maar één woord te zeggen. Zweer die Christus van jou af. En dan zul je vrij zijn. Ja, maar zei Polycarpus, dat doe ik niet, nooit. Deze Heer Jezus Christus heb ik 86 jaar gediend. En hij heeft mij nooit enig onrecht gedaan. Hoe zal ik dan deze mijn koning, mijn zaligmaker verloochenen? En toen de Romein ermee dreigde, dat hij inderdaad de brand erin zou laten steken, zodat die oude man verbrand zou worden, levend. Toen zei hij door de kracht van het geloof, u dreigt mij wel met vuur. En dat vuur zal branden, maar na een uur of zo, dan zal het uit zijn. En dan zal ik eeuwig bij mijn koning zijn. Maar weet u wel, er is een ander vuur. Dat nooit zal uitgaan. Eeuwige straf voor de goddelozen. Toen heeft de Romeinse overheid het vuur aangestoken. Polycarpus is levend verbrand. De legende, misschien hebben kinderen of hebben jonge mensen het ook wel eens, of ouderen het wel eens gelezen, gehoord. Dat de legende zegt dat boven hem toen eerst het vuur hem niet had geraakt. En dat er boven hem een kroon was ontstaan van vlammen. Dat zou wel een legende zijn geweest, maar goed dan ook. Hij mocht de kroon des levens ontvangen toen hij de geest gaf. Lijden. Misschien dat het vreemde verhalen zijn. Misschien dat we ook nog wel iets van die dingen kennen. Van de kerkgeschiedenis. De historische beschrijvingen van de martelaren. De vroege tijd. Dat was toen, zeggen we. Ja, lieve mensen. Weten we wat er in Nigeria gebeurt? Hoeveel mensen zijn daar niet omgekomen de afgelopen jaren ook. Afgelopen jaar. En deze maand weer al. Als mensen, guerrilla-strijders, terroristen kun je wel zeggen. Boko Haram of zo. Of die bepaalde soort herders. Islamieten. Als die een arm dorp overvallen midden in de nacht. Waar christenen wonen. En ze koelbloedig de keel doorsnijden. Het gebeurt het op de dag van vandaag. Wat een zegeningen gemeente dat wij zulke dingen niet hoeven te vrezen. Maar Christus zegt het hier ook. Tot zijn kerk wereldwijd. Vrees geen der dingen. Ook andere dingen niet. Ook maatschappelijke uitbuiting niet. Ook als je... Hoe zal het gaan? Zal het christelijk onderwijs, het reformatorisch onderwijs, tot in lengte van dagen gesubsidieerd blijven worden door de overheid? Als we bijbelse invulling geven aan de vakken, ook aan het vak seksuele opvoeding? Hebben we het er dan voor over om zelf dat onderwijs te bekostigen? Dat is toch niet te doen? In Canada doen ze het wel. En als dat bij ons zou komen? Oh, zo kunnen we vele gedachten hebben, gemeente. We mogen dankbaar zijn met wat de Heere geeft, maar ook laten we meeleven met hen die lijden om de naam van Christus. In verzoeking staan. Verzoeking. Om zijn naam te verloochenen. Of voor wie het zo ontzettend moeilijk is om de verdrukking te ondergaan. Verdrukking kunnen we ook op andere manier ondergaan. En wat is dan tot troost, gemeente? Wat dan tot troost is? Dat die verdrukking niet altijd zal duren. Dat er aan die verdrukking een einde zal komen. Vrees niet, vrees de verachting van mensen niet. Vrees de belastering van mensen niet. Vrees zelfs de dood niet. Want die verdrukking, dat zal een verdrukking zijn, zegt de Heer Jezus hier, van 10 dagen. Nou, wat is nou 10 dagen? Nou, als je 10 dagen op je kamertje moet zitten, in quarantaine, dan duurt het heel lang. Misschien is het hier ook wel, in onze gemeente was het zo. De jongen in een gezin met meerdere kinderen, had corona, de anderen niet. Ik trek me wel 10 dagen terug op mijn kamer. Zijn moeder kwam, zette het eten op de trap. Moest het zelf dan later pakken. Wat duurde die 10 dagen lang? Verdrukking van 10 dagen. Waarom zegt de Heer het zo, gemeente? 10 is een afgerond getal. We moeten dat getal niet letterlijk nemen. Het is een hele poos. Maar een van een bepaald opzicht. Maar anderzijds kan het toch ook weer maar even zijn. 10 is het getal van de menselijke volheid, maar het is niet oneindig. Het wil zeggen dat de tijd volgemaakt zal worden en dat er een einde aan komt en dat de Heere dat einde bepaalt. Er komt een einde aan. En dan komen we al bij de derde gedachte. Verdrukking van 10 dagen. Dan vrees geen der dingen die ge lijden zult zien. De duivel zal enige van u in de gevangenis werpen dat ge verzocht wordt. Maar zijt getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Vrees de verachting, de versmading niet. De achteruitstelling niet. Het lijden niet. De pijn daaraan niet. U wacht de kroon des levens. Dat is veel meer dan de kroon van heel Azië, dan de kroon van heel Turkije. Na het lijden, de heerlijkheid. Was dat ook niet de gang van de Heer Jezus Christus? Toen hij mens werd, Herodes, als kind wilde hij hem al doden. Was dat niet zijn levensgang, de verachting van de fariseeën en schriftgeleerden? Verachting van het Joodse volk? En zo heel zijn levensgang naar het kruis. Weg met hem, kruist hem. Als wij lijden, gemeente. Ook als we lijden om lichamelijke moeite. Of eenzaamheid. Deze tijd ook. Overdenk het leven van de Heer Jezus. Als wij lijden. We kunnen het niet aan. Als we ziek zijn. Overdenk het leven van de Heer Jezus Christus. Vergelijk uw leven met dat van Hem. Hij is het die hier bemoedigt. Hij is het die hier troost. Hij is het die toen aan het einde van zijn leven de stad is uitgeworpen. Hij is het die hier moed geeft en krachten geeft. Die dood geweest is, zo begon hij de brief. En die weer levend is geworden. Nee, dat kunnen wij uit onszelf niet. Maar als hij voor u, voor jou de dood in is gegaan, dan zul je ook leven met hem. En dan zul je ook de kroon des levens ontvangen. Hij is het die ook volledig mens was en zo opzag ook tegen het ergste lijden. Het bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zijn wil was niet anders overigens dan de wil van zijn Vader. Hij maakte zich onderworpen, geheel en al. Hij ging lijdelijk de weg. En toen heeft hij de overste toen heeft hij de duivel overwonnen, juist toen. Toen het ogenschijnlijk leek alsof hij ten onder ging. Juist toen. Toen de Russen, enige jaren na de Tweede Wereldoorlog, dachten. Nou hebben we die voorganger te pakken, Richard Wurmbrand. Jarenlang opgesloten in een cel. Gehersenspoeld door wat er uit de luidsprekers kwam. Dat godsdienst waanzin was. En zulke dingen meer. Gehersenspoeld wilden ze doen. Maar het lukte niet. Want God was hem nabij. Hij heeft er veel over gesproken, over geschreven. En dat is ook tot zegen en tot zegen geweest voor velen. Het bloed der martelaren kan het zaad zijn van de kerk. Dat het koninkrijk van God groeit in omvang en in diepte. Ook in diepte, ook voor ons. Wat is ons christenleven echt ook in onderscheid met het leven van een seculier denkend mens? Durven en kunnen we het uitspreken wat we geloven? Bewogen daarmee als men nog zit in het kokerachtige denken. Seculier of antigodsdienst of niet, of hoe dan ook. En wetend ook wat onze toekomst is. Zijt getrouwd tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens, ook uw toekomst. De kroon van het leven te ontvangen. Ja, maar wat zal ik allemaal nog lijden? Zegt iemand die vaak bij de dokter komt. Weet u wel hoe het pijn kan doen in je lichaam? Welke ellendige bijwerkingen de medicijnen hebben. Spreekt u toch geen lege woorden uit? Lijden kan moeilijk zijn, gemeend. Is ook moeilijk. We hoeven het ook niet te zoeken, echt niet. Dat is waar. Gods weg kan zo donker zijn. Toch? Laten we eerlijk zijn, dat hoef je niet te verdonkeren, manen, dat is echt zo. Dat zegt het woord ook, dat zegt de psalmen ook. Toch, wie getrouw is tot in de dood, zal de kroon des levens ontvangen, de kroon van het eeuwige leven. Als je daaraan denkt, de heerlijkheid daarvan, het eeuwige leven met Christus in de hemel, met de Vader, met de Heilige Geest, met al de engelen, met al den die door Christus bloed gereinigd zijn. En dat tot in alle eeuwigheid. Wat is dan eigenlijk dat korte leven van ons op aarde, maar heel betrekkelijk. En wat laten we ons dan vaak ook met de seculiere wind meegaan en met reclame en met het belang van dat je weer een paar procent erbij hebt enzovoort, terwijl we het al zo goed hebben. Kunnen we dan dwaas zijn als we er vaak op uit zijn geweest om maar aardse schatten te verzamelen. Als je op die schat zit, die niet vergaat, maar die blijft. En waar de mot niet bij kan komen en de roest niet en waar de dief ook niet bij kan komen. De geest zegt het tot de gemeente, die overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De eerste dood zul je wel ondergaan, de lichamelijke dood. Maar wie het leven mag zien en het leven ook dan mag beoefenen, die kan het ook zeggen, dat is niet zo erg. En door de dood ga ik naar het leven. En zo heeft de Heer Jezus daar ook wel op gezien. Ook toen hij die ergste dood moest ondergaan. Het kruis veracht en de schande ervan veracht. Schande, de ergste dood te moeten sterven als straf van de grootste misdadiger. Hij heeft daar overheen gezien. Hij heeft er zich, zegt Kolbrugge, doorheen geloofd. Vasthoudend aan het woord van de Vader. Dat mag de kerk ook doen. Wetend. De heerlijkheid die voorgesteld is. Eeuwige heerlijkheid. Nee, dat wil niet zeggen, gemeente, dat je dit leven moet verachten. Dat wil niet zeggen dat je armoede moet kiezen. Dat wil niet zeggen dat je geen auto mag rijden of wat ook. Nee. Maar wel wat staat op de eerste plaats. En op welke manier zijn we bezig met de dingen van dit leven? Staat het op de eerste plaats? En laat het op de eerste plaats staan. Dan kun je ook weer zoveel relativeren. Zo heel veel. Ook armoede. Ook schande. Ook lasterpraat zelfs. Dat is wel een hele oefening. Maar toch. Die overwint. Dan moet je veel voor jezelf overwinnen. Die bezig is te overwinnen. Dat doe je al strijdend. Dan voert er binnen in je ziel, is er een strijd gaande. Van de nieuwe mens tegen de oude mens. Een strijd. Die je alleen kunt strijden dan wanneer je dicht bij de Heere leeft. Biddend afhankelijkheid. Biddende afhankelijkheid. De Heere is nabij. Hij bemoedigt, vrees niet. En zie op wat voor ligt. Je hoeft er ook niet op vooruit te grijpen. Je mag de dingen van dit leven genieten. Zeker, zeker. Gods gaven zijn zo groot en zo rijk. Maar het paradijs, dat komt nog. Dat kunnen wij niet maken. Dat is achter ons. We kunnen het ook niet namaken. Maar het ligt voor ons. Als we van hem zijn. En het zal komen. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Hoe het ook zal gaan. U moet wel de dood in. Maar zie dan ook op hem die de dood is ingegaan. En overwonnen heeft. die leeft tot in alle eeuwigheid. U zal dan van de tweede dood niet beschadigd worden. De eeuwige dood, die zult u niet ondergaan. Want toen Christus stierf, toen heeft hij voor u ook de eeuwige dood gestorven. En het verdient dat u eeuwig met hem zult zijn. Tot zijn eer en tot zijn glorie. En ook tot uw zaligheid, tot uw eeuwig zalige leven. Het grootste geluk wat er is. Daar waar geen duivel is, daar waar geen zonde is. Daar waar geen oude mens meer is. En daar waar ook geen Satan meer is. Het komt, hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt en hij werkt zodanig om zijn kerk te bereiden, dat er plaats is bij hem tot in alle eeuwigheid. Amen. Gaan wij zingen, gemeente, Psalm 37, het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, zij wachten het heil door God hun toegezijd. 37, het 9e vers. Samen de Heere bidden en danken. Groot en eeuwige God, uw volk komt thuis, komt heerlijk thuis, eeuwig thuis. Heere, geeft u af en toe zo in ons leven of meerdere keren zo'n vergezicht. Doe ons ook het leven leven. Gedenkt u ons, Heere, op jonge leeftijd. Vaders en moeders. Kinderen. Mensen die de kracht van hun leven staan. Mensen die soms zo heel druk kunnen zijn. Moeten zijn ook, in hun werk. Gedenkt u ons allen. Ook dan wanneer we de neiging zou kunnen hebben om alles zoveel mogelijk als mogelijk is om alles bij te houden. En ook de neiging hebben om, ja, de dingen van de Bijbel, dat komt weer wel. Laat uw woord en het leven naar uw woord op de eerste plaats staan in ons leven. En als we kinderen hebben en ook als we kleinkinderen hebben, misschien zelfs wel achterkleinkinderen, dat we daar ook iets van laten merken. wat het uiteindelijke goede en eeuwige leven is. Heere, werkt u in de geslachten. Trekt u en behoudt u. Hoort u naar de gebeden. Gedenkt u ons, Heere, in de tijd waarin wij leven. Wees met de vervolgde kerk, waar het echt heel dichtbij is. In zoveel landen dragen ze aan u op, Heere. Soms zijn zulke mensen ons tot onderwijs. In hun vertrouwen op u. Relativering van aardse bezittingen. En zoveel dingen meer. Heere, wilt u ook zijn met het Joodse volk? Kwam in de prediking ook naar voren van toen. Ze lasterden de christenen. Velen zullen het weten dat als we als christenen ons begeven onder de Joden, dat men zegt, je hoeft mij niet te bekeren. Spreek nu maar niet van je geloof. En toch weten we ook dat het aantal van de Messias beleidende Joden mag toenemen. Zij die het woord geloven zoals wij het ook geloven, het Nieuwe Testament. Werkt u ermee door, Heere. Het zal ook een teken zijn van de tijden dat u komende bent. Als velen vanuit het Joodse volk u worden toegevoegd en hun ogen geopend worden voor de zaligmaker die aangekondigd is in het Oude Testament. Het gebed dat we voor hen doen is tot hun zaligheid. Dat ze het ook zullen zien, met eigen werken er niet te kunnen komen. Dat we zo arm zijn, geestelijk, u niets kunnen aanbieden. Maar dat u juist arme mensen rijk maakt. Toen u, Heer Jezus, op aarde kwam. In grote armoede. O, laat uw werk voor ons van alle waarde zijn. Maar ook uw voorbeeld. Hoe u, ja, dat was uniek. Maar toch er liggen lijnen. Schande droeg en zag de heerlijkheid die voorgesteld was. Zegent u de verkondiging van uw woord, Heere, mogen we het meenemen, mogen we het overdenken. Gedenkt u ons in ons bestaan, ook door de week, in ons werk, in ons bezig zijn. Wees met de leerkrachten van de scholen. Gedenkt u aan de kinderen, aan de moeders en vaders thuis die helpen. Zegent u de middelen. Gedenkt u het kerkelijke leven. Laat er een sterke verbondenheid met elkaar zijn en blijven. Wees met onze broeder dominee van Gent. Ook in het catechetisch onderwijs, ook in het pastorale werk. Alle dingen op afstand. Sterkt u hem, zijn vrouw, zijn gezin. Heere, zie in gunst op ons allen. Naar de trouw van u. En uw onwankelbare verbond uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. 56, het zesde vers.
God, Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven, uw dierbruggunst is altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot.
Ontvangt u alle met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.